Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
Ik ben al een tijdje gefascineerd door de manier van signeren van Trump. Zoals vandaag onder het document over de Iran-deal. De president trekt krachtdadig de punt los van een zwarte viltstift, zet die achterop de pen en leidt de punt naar het lege plekje. Trump houdt zijn hoofd op afstand. Misschien heeft hij wel een leesbril nodig. En dan, de handbeweging is stevig. Het is geen signeren, het is krassen. Ik denk het piepen van de stift er altijd een beetje bij. En dan toont hij zijn werkje aan de camera's. Op het papier zie ik geen letters. Alleen een dikke, zwarte lijn. Krachtig, kinderlijk bijna, met hoge pieken en diepe dalen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Natuurlijk praten we na over de Iran-deal door de ogen van Amerika en Iran. En er zijn twee schilderijen van Rembrandt in bruikleen gearriveerd in het Rembrandthuis in Amsterdam. Ze komen van een Amerikaans echtpaar dat de Leiden Collection beheert. Vanille is duurder dan zilver, kopte de Volkskrant. Culinair journalist Joël Broekaert weet hoe dat komt. En in Amerika is iemand overleden aan biohacking. Wat dat is, biohacking, dat horen we van een Nederlandse biohacker. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
dinsdag 8 mei.
At the heart of the Iran deal was a giant fiction that a murderous regime desired only a peaceful nuclear energy program. Today we have definitive proof that this Iranian promise was a lie.
De aankondiging werd al verwacht. President Trump trekt de Verenigde Staten terug uit het nucleaire akkoord met Iran en voert opnieuw sancties in tegen het land. Volgens Trump was de deal uit 2015 gebouwd op een leugen en tot in de fundamenten verrot.
It is clear to me that we cannot prevent an Iranian nuclear bomb under the decaying and rotten structure of the current agreement.
Volgens Trump zou Iran met het akkoord alsnog een nucleair wapen kunnen maken. De Israëlische premier Netanyahu ging verder. De deal zou dat proces zelfs versnellen.
The deal actually paves Iran's path to an entire arsenal of nuclear bombs, and this within a few years' time.
Federica Mogherini, de buitenlandschef van de Europese Commissie, reageerde met een directe boodschap aan het Iraanse volk. Voor Europa is de stekker nog niet uit de deal. Laat niemand eraan tornen.
To each and every one of them, do not let anyone dismantle this agreement. It is one of the biggest achievements diplomacy has ever delivered. And we have built this together.
Bij het begin van de rechtszaak om motoclub Satudara te verbieden zei het OM dat de club geweld uitlokt en beloont.
De bedreigingen, mishandelingen, afpersingen die plaatsvinden door individuele leden, die worden door die club gestimuleerd. En dat maakt dat er een wetteloosheid heerst binnen die club. En daarvan zeggen we, dat willen we niet in Nederland.
De advocaat van Satudara twijfelt er niet aan dat ook criminelen lid zijn van de club.
Binnen Satudara zitten natuurlijk een aantal boeven.
Dat is ook helemaal het probleem niet volgens hem.
Als een lid van Satudara 5 jaar de bak in gaat, lig ik daar echt niet wakker van. Als een rechter er maar naar gekeken heeft.
Daarom vraagt hij zich af of dit verbod niet zijn doel voorbij schiet.
Ja, je krijgt dan het rare voorbeeld van u zit op een voetbalclub. En er lopen een paar vervelende harries en die doen heel vervelend. Moet dan de hele voetbalclub worden verboden?
Huren in Nederland is fors duurder geworden. In het hele land gingen de prijzen dit jaar met 6% omhoog. Vooral buiten de Randstad ging het hard. De reden, een chronisch tekort aan woningen.
Dit komt alleen maar voort uit een totale ontwrichting van de woningmarkt.
En dat terwijl de vraag alleen maar groeit. Onder meer van ouderen die graag willen huren.
Ik woon nu in een vrijstaande woning nog met een lekker grote tuin. En dat geeft toch een heleboel werk. En gezien mijn leeftijd heb ik daar niet zoveel zin meer in.
Het Friese Stavoren wordt geteisterd door een muggenplaag. Op een mooie fietsdag zoals vandaag kun je dan maar één ding doen. Ogen dicht en hopen dat het goed gaat.
Alles gaat dicht, weet je wel. Alles gaat dicht en maar doorrijden gewoon.
Ja, en vergeet ook je mond niet.
En vooral niet de mond open doen. Want al die muggen zonder knoflooksaus lijkt me helemaal niets.
Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
En dan gaan we bij het oog eens kijken wat er in de krant van morgen staat. Dat is uitgezocht door Ewout de Jong.
Nederland gaat spijt krijgen, zegt de aan de kant geschoven leider van Sint-Eustatius, Clyde van Putten, in de Volkskrant. Begin februari nam Den Haag de macht over op het eiland met 3000 inwoners. Bestuurders en politici werden aan de kant geschoven, omdat op het eiland sprake was van wetteloosheid en vriendjespolitiek. En wie er wat van zei, werd geïntimideerd. Clyde van Putten is sindsdien ambtloos burger.
Een regeringscommissaris voert nu het bewind op Sint-Eustatius. Hij en zijn mensen moeten het achterstallige onderhoud uitvoeren waar het eiland zo'n behoefte aan heeft. En het weerbaar maken tegen machtsmisbruik van politici. Maar volgens Van Putten voegen ze gewoon zijn plannen uit. En ze zullen ook weer vertrekken. Goedschiks of kwaadschiks, zegt hij dreigend. Hoe hij dat zo goed weet, vertelt hij er niet bij.
Er zijn miljarden beschikbaar voor het verbeteren van de verpleeghuiszorg. Maar lukt het om extra personeel aan te trekken, vraagt NRC Next. Of wordt het uitgegeven aan technologische foefjes? Verpleeghuizen zijn al begonnen met geld uitgeven, maar hoeveel en waaraan is nog onduidelijk. Beroepsorganisatie Nu 91 heeft in ieder geval nog geen verpleegkundigen gesproken die er al een paar collega's bij hebben.
Een bestuurslid van een Amsterdamse zorginstelling zegt dat er wel degelijk nieuwe mensen worden aangenomen. Enkele tientallen al. Maar de instellingen moeten wel erkennen dat het lastig is om hoog gekwalificeerd personeel te vinden, zoals verpleegkundigen en artsen. Vandaar misschien dat veel bestuurders zeggen dat ze graag willen investeren in technologie, zoals slimme sensoren op slaapkamers en tovertafels met neurologisch verantwoorde spelletjes voor dementerende ouderen.
Trouw schrijft over biomassa en het is slecht nieuws. Biomassa klonk ooit als een oerdegelijk alternatieve energiebron, maar nee. Het RIVM waarschuwt dat het stoken van hout en groen afval zorgt voor een serieuze toename van fijnstof in de lucht. Vooral het verbranden van hout produceert grote hoeveelheden roet en ander fijnstof. Het is dus bepaald geen schone energiebron.
Kritiek op het gebruik van hout voor energie ligt gevoelig. Zeker als mensen met de beste bedoelingen stoken. Houtkachels thuis of in de vorm van grote installaties voor warmte in een hele wijk sparen aardgas uit. Dat is fijn voor Groningen en voor het klimaat, maar voor de luchtkwaliteit is het funest. Niet aan beginnen dus, zegt een deskundige.
Zorgverzekeraars betalen voor seksmassages van klanten. Dat is te lezen in de Telegraaf. De krant citeert insiders die zeggen dat er een list circuleert onder vooral Aziatische massagesalons, waarmee een massage inclusief een zogeheten happy end kan worden gedeclareerd. Het zou vooral gaan om Chinese kneedtoko's, zoals de krant ze noemt.
Sorry. Veel aanvullende verzekeringen vergoeden ook Oosterse behandelingen zoals acupunctuur en massages, zogenaamde patiënten die hun verzekeringsmaatschappij willen laten opdraaien voor hun sensuele gerief, zorgen ervoor dat hun massagesalon een andere behandeling op de rekening zet. De fraude is bijna niet te controleren, doordat er sprake is van een 1-2'tje tussen klant en behandelaar.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
close to shore and it won't let go. Something's pulling me towards the shore and it won't let go.
Lichtvoetig en zonnig, zullen we zeggen. Janne Schra was dat met Lights. Amerika stapt dus uit het nucleaire akkoord met Iran. We horen nogmaals president Trump.
The Iranian regime is the leading state sponsor of terror. It exports dangerous missiles, fuels conflicts across the Middle East, and supports terrorist proxies and militias such as Hezbollah, Hamas, de Taliban en Al-Qaeda.
Ja, ik heb contact met correspondent Arjen van der Horst in Washington. Goedenavond, Arjen.
Goedenavond.
Waren de argumenten van Trump overtuigend wat jou betreft?
Ja, nou, het zijn argumenten die we natuurlijk al heel lang kennen. Wat dat betreft is Trump wel consequent. Hij zegt dat de bestaande nucleaire deal de slechtste deal is die Amerika ooit gesloten heeft. Hij heeft herhaaldelijk opgeroepen om een einde te maken aan deze deal. Nou, nu heeft hij dat dus uiteindelijk gedaan. Hij noemt een aantal argumenten natuurlijk. Hij zegt dat Iran de grootste sponsor is van terrorisme. Dat het de grootste bedreiging is voor de regio en de internationale veiligheid. En dat Amerika en de internationale gemeenschap de groeiende macht van Iran aan banden moet leggen. En de huidige deal doet dat niet. Vandaar dus dat Amerika een einde maakt aan deze deal. Wat ongetwijfeld ook een rol speelt. De nucleaire deal was natuurlijk een van de de belangrijkste onderdelen van zijn voorganger Barack Obama's politieke erfenis. Hij beschouwde het als zijn grootste prestatie in zijn 8 jaar presidentschap. En als Trump ergens consistent in is, dan is hij wel in het sloopwerk dat hij sinds vorig jaar, waar hij mee begonnen is, hè, dat hij stuk voor stuk dat bouwwerk van Obama aan het afbreken is. Het klimaatakkoord met Parijs, internationale handelsverdragen en vandaag dus ook die nucleaire deal met Iran.
Ja, maar wilde Trump eigenlijk niet sowieso onder de deal uit?
Ja, absoluut. Hij wilde eigenlijk een nieuwe deal beginnen met Iran. En daarvoor zegt hij, daarvoor moeten we eerst de bestaande deal opheffen. Nou, wat wil hij dan? Hij wil strengere wapeninspecties. Hij wil beperkingen opleggen aan het Iraanse raketprogramma. Dat is natuurlijk wat niet is opgenomen in de huidige deal. En wat Trump vooral dwars zat, waren die zogeheten sunset clauses. Hè, dat de afspraken in de huidige deal verbonden waren aan bepaalde termijnen. Zo mag Iran bijvoorbeeld vanaf 2030 weer beginnen met het verrijken van uranium. Dus dan kunnen ze dus weer een nucleaire brandstof creëren. Nou, Trump wil eigenlijk dat daar een einde aan wordt gemaakt, dat die termijnen voor onbepaalde tijd zijn. En ja, dat kan alleen met een nieuwe deal, zegt Trump.
Ja, en hij legt ook echt heel duidelijk zwaardere sancties op dan voorheen, hè?
Nou, dat is nou het interessante. Hij heeft het in zijn toespraak over de economische sancties van het hoogste niveau. Maar het is nog steeds onduidelijk, zelfs op dit moment, wat dat precies betekent. We lezen in de Amerikaanse media, en die citeren dan bronnen in het Witte Huis, dat dit betekent dat alle oude sancties van voor 2015 weer opnieuw worden ingesteld. En dat er misschien zelfs een aantal nieuwe bijkomen. Maar nergens zien we dat nog vastgelegd. En in theorie geeft dat nog ruimte voor andere scenario's. Amerika kan ook niet meteen uit de huidige deal stappen. Er zijn vertragingsmechanismen ingebouwd. Die Amerikaanse sancties worden op zijn vroegst pas van kracht over 90 dagen. Dat geeft de Europese partners nog de ruimte voor een compromis. Maar ja, goed, als je heel goed luistert naar Trump, dan zie je wel dat hij echt een einde wil maken aan de deal om weer helemaal van voren af aan te beginnen om een nieuwe deal met Iran af te spreken.
Ja. Goed, Arjen, goed moment om naar mijn gast hier in de studio te gaan. Peyman Jafari, politicoloog en historicus, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en van Iraanse afkomst. Hoe bang zijn de Iraniërs voor deze nieuwe sancties, zoals ze nu uitgesproken worden?
Nou, de gewone bevolking is daar wel bang voor, hè? Want de economie van Iran, daar gaat het slecht mee. Onder andere omdat die sancties van de VS doorgezet zijn. Dus de werkloosheid is hoog, 30% onder jongeren. Iraanse munteenheid is 30% gedevalueerd afgelopen jaar. Mensen merken dat importproducten worden duurder, alles wordt duurder, dus dat raakt ze. En stel je voor dat ze Iran straks ook nog eens geen olie kan verkopen. Nou, inkomen van het land keldert enorm natuurlijk. Ja. Dat gaan ze voelen, dat gaan ze hard voelen.
Ik herinner me in 2015 nog het gejuich op straat. Maar ja, dat is niet aan de orde meer nu.
Nee, dat is al afgelopen 2 jaar eigenlijk gestomd. En omgeslagen in frustratie en moedeloosheid en hopeloosheid. Ja.
Ja. Is er al gereageerd door het Iraans bewind?
Ja. Rouhani heeft het eigenlijk heel slim gespeeld. Want hij zegt, en dat zag ik ook wel aankomen, dat zijn natuurlijk scenario zou zijn dat het akkoord met de Europeanen door zou kunnen gaan. Dus op deze manier probeert hij ook een wicht te drijven tussen de EU en de VS. Hij zegt van wij blijven erin, we gaan ons best doen dat het overeind blijft.
Ja, heeft hij heel kort gereageerd na Trump al?
Ja,
was dat gelijk binnen een uur of zo? Hè?
Ja, zeker. Ja.
Trump had het ook nog over de rol die Iran speelt in de regio. Hè, ja. En dat ze zich bemoeien met conflict in Syrië en Jemen. Heeft hij daar een punt?
Voor een deel. Maar kijk, het is een eenzijdig verhaal. Want als je naar die hele regio kijkt, zie je dat Iran een rol speelt in Syrië. Maar ja, Iran is niet het enige land dat daar een rol speelt. Nee. Saudi-Arabië bewapent de oppositie. De VS zelf bewapent de oppositie. Zit aan de grond. De Russen zitten daar. Turkije zit erin. Dus wil je daar bijvoorbeeld een deal sluiten, dan moet je zeggen van ook de Iraniërs moeten onderdeel zijn van de onderhandelingstafel. En dan gaan we kijken. In Irak hetzelfde. Iran heeft meer invloed in Irak gewonnen, maar niet door een vooropgezet plan. Het is eigenlijk de desastreuze oorlog van de Amerikanen in 2003 geweest, die Saddam Hussein weggejaagd heeft en daar de ruimte heeft geopend voor Iran. Maar als je bijvoorbeeld naar Jemen kijkt, ja, wie bombardeert daar Jemen nu? Dat is Saudi-Arabië, met Amerikaanse wapens, notabene. Dus dat is wel een heel eenzijdig verhaal. Ja. Natuurlijk.
Het is een heel ingewikkelde situatie, maar denk je dat het besluit van Trump het een en ander doet kantelen in het conflict daar?
Nee, want kijk, die conflicten worden voor Iran nog belangrijker. Want dat is de hefboom van Iran om tegen de VS in te zetten. Dus zij gaan nu zeggen van nee, kijk, dat nucleaire akkoord had iets van vertrouwen kunnen creëren, waardoor ook dit soort problemen opgelost werden. Maar nu is het wantrouwen gegroeid. Dus Iran gaat zeker ook daar niet water bij de wijn doen.
Nee. Hoe kijkt de gemiddelde Iranier? Ja, die bestaat natuurlijk niet, hè? Nederland bestaat. Maar hoe kijkt die aan eigenlijk tegen kernwapens? Hoe leeft dat in het land? Heerst daar trots dat ze het kunnen gaan maken? Nee. Is er grote argwaan? Zijn er veel mensen?
Mensen
tegen?
Zijn absoluut niet voor kernwapens. Nee. Er is ook geen een. Reden voor. De Iraanse regering overigens ook niet, hè? Want Khamenei heeft ook een fatwa uitgesproken, dus een religieus dictaat van dat er geen kernwapens, dat die niet legitiem zijn volgens de islam. Dus de regering wil dat ook niet. Iran, waar ze wel trots op zijn, is dat Iran wel een nucleaire energie kan creëren. Hè? Dat technologisch kan.
Ja. En hoe kijken de Iraniërs nu naar de VS, naar dit besluit?
Ik denk dat heel veel Iraniërs hun hart vasthouden. Want waar gaat dit toe leiden? He, gaat dit tot escalaties leiden? Meer sancties, wat gaat dat betekenen? Mm-hmm. Maar ook militair conflict. Iraniërs hebben 8 jaar oorlog met Irak meegemaakt. Ze kijken op dit moment naar hun buurlanden, zien daar overal bomaanslagen gepleegd worden. Als ze één ding hebben, is het wel relatieve veiligheid. Ze hebben heel veel dingen niet. Geen persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, noem maar op. Maar dat hebben ze wel. En ze denken van, goh, gaan wij ook die kant op? Ja. En ja, daar schrikken ze van.
Ja. Tot slot nog even terug naar Washington, Arjen van der Horst. Wat is nu verder het plan van Trump, denk je? Wat wil hij bereiken bij Iran, in Iran?
Nou, in ieder geval een nieuwe deal. Hij wil natuurlijk dit nu gebruiken om Iran verder onder druk te zetten. En daar kon ik nog wel inspelen op wat op het einde gezegd werd, hè, over de zorg in Iran. Ja. Die zorgen zijn hier ook natuurlijk, hè, in Amerika, over ja, de groeiende kansen op oorlog. Een paar maanden geleden nog waren de belangrijke figuren in het Witte Huis, minister van Defensie, minister van Buitenlandse Zaken, nationale veiligheidsadviseur. Allemaal waren ze voorstander voor het behoud van de nucleaire deal. Inmiddels zijn twee van die drie personen vervangen door Haviken, Mike Pompeo, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, en Bolton, de nieuwe veiligheidsadviseur. Nou, beide hebben in het verleden vaak gezegd dat Amerika bereid moet zijn tot militaire actie tegen Iran. En hier zie je wel meteen de paradox van Trump. Want het is ook deze president die gezegd heeft dat Amerika niet langer de politieman kan zijn van de wereld. Dat Amerika zich niet langer wil storten in nieuwe militaire avonturen in het Midden-Oosten. Het zal ook bijzonder slecht vallen bij zijn achtervan. Maar als je die redenering volgt van zijn twee haviken, Bolton en Pompeo, ja, dan moet die militaire optie heel nadrukkelijk op tafel liggen om een nieuwe deal met Iran af te dwingen.
Ja. Ik dank je wel, Arjen van der Horst vanuit Washington en vanuit hier bij Mondjavari.
Kid in the moon, what does your power lie as you move? The southern sky, you took my bait way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, babe, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, where does your power lie as you move across the southern sky? You took my bait way too soon. What have you done, Cajun moon?
Alweer Cajun Moon, gezongen en gespeeld door J.J. Cale. Afgelopen week is Aaron Trawick overleden, een Amerikaanse biohacker, als ik het op zijn Engels zeg, een biohacker. Met grote publiek stond hij bekend om gewaagde experimenten, vooral met zijn eigen lijf, daar ging hij heel ver in. Biohacking, over dit fenomeen ga ik praten met biohacker Peter Joost. Is er eigenlijk al een Nederlandse benaming voor?
Nee, die is eigenlijk nog niet. We houden nog wel gewoon de Engelse biohacking vast, ja, inderdaad.
Wat is biohacking? Leg het eens uit.
Nou, er zijn eigenlijk verschillende definities voor. En enerzijds kun je zeggen, het is klooien aan je lichaam. Dus dat heeft Aaron,
dat is een goede benaming.
Heeft Aaron nogal letterlijk genomen.
Ja.
En voor veel andere mensen is het het optimaliseren van je leven en lichaam door middel van biologie, technologie en wetenschappelijke inzichten.
Oké, maar klooien aan je lichaam. Laat me dat even aanhouden. Want hij is doodgevonden in een tank met vloeistof. En wat heeft hij precies geprobeerd? Wat is daar al duidelijk over? Zijn doodsoorzaak?
Ja, wat wel bijzonder is als je kijkt van wat voor verschillende experimenten hij op zichzelf heeft gedaan, is de wijze waarop hij uiteindelijk dood is aangetroffen wel bijzonder. Want hij lag in een floating tank. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gedaan, maar dat, dan nee. heb je dan lijkt het net of je zweeft in de ruimte. Omdat je ligt in een bad met helemaal in het donker met heel veel zout. En water. En water inderdaad, ja. Niet alleen zout. En dat op zich is al een bijzondere ervaring. Maar wat hij heeft dat gecombineerd door ook nog ketamine te nemen. Dus ik weet niet of hij een overdosis heeft gehad of dat hij daardoor is gedronken.
En wat doet dat, ketamine, wat doet dat?
Ja, dat weet ik niet, maar ik heb het zelf niet getest. Maar nee. dat is volgens mij een harddrug die wordt gebruikt. Ja. En ik weet niet wat voor effect hij, misschien een extra effect van die floating tank.
Maar kunnen jullie biohackers geen genoegen nemen met het lichaam zoals het is?
Nee, eigenlijk is het mooie van biohacking is dat we op dit moment door technologische vooruitgang in staat zijn om dit soort dingen op onszelf eigenlijk te testen. Ja. En hij is daar heel erg ver in gegaan. Maar eigenlijk kun je zeggen dat biohackers inderdaad proberen eigenlijk de grenzen van het menselijk bestaan, menselijke capaciteiten op te rekken.
En waarom?
Verschillende redenen. Dus in het geval van Aaron was het heel erg duidelijk dat hij... Zijn missie was om... Hij vond het ontwikkelen van geneesmiddelen te langzaam duren. Dus hij zegt van ja, dat duurt veel te lang voordat zo'n geneesmiddel uiteindelijk op de markt komt. Dus als we zien dat het al bewezen is bij proefdieren bedoel ik. Waarom kan ik dan dat nu niet al gelijk op mezelf testen? Dan hoef ik niet nog 10 jaar te wachten voordat het hele proces doorkomt.
Dus je wil eigenlijk ook even buiten de hele industrie om eigenlijk het zelf al gelijk proberen.
Ja.
Met wellicht wat risico's dat je niet zeker weet of het werkt.
Ja.
Of dat het foutief werkt.
Ja.
Maar dat risico neem je dan?
En daar zijn verschillende gradaties in. Maar hij ging daar inderdaad wel heel erg ver in. Dus hij heeft zichzelf een keer geïnjecteerd met een middel tegen herpes. Was midden op een conferentie ging hij voor de zaal staan. En deed zijn broek omhoog en deed een naald in zijn been. En een middel tegen HIV. Hij was daar wel heel erg zichtbaar in de beweging.
Ja, maar het dient een goed doel. Hè? Want hij heeft ook tegen kanker, HIV, wat je zegt. Ik bedoel... Hij wilde ook de mens beter maken in deze wereld.
Ja,
het is niet alleen maar voor de lol. Het is niet een pilletje slikken en meer lol uit je leven halen.
Nee,
of ook?
Nou, ook wel hoor. Want dat soort toepassing heb je ook wel. Dus biohacking is best wel een breed begrip. Maar hij had wel echt de drijfveer, zegt hij in ieder geval ook met zijn bedrijf... om die medicijnen eigenlijk voor iedereen toegankelijk te maken. Ja. Ja.
Nou werd mij vlak voor de uitzending ingefluisterd dat jij een pilletje hebt geslikt. Nu.
Je bent
behoorlijk verstaanbaar en enigszins coherent. Dus waarom heb je het geslikt en wat is het?
Nou, er zijn dus verschillende vormen van biohacking. Dus hij heeft echt op zijn eigen biologie geklooid. Maar ik heb bijvoorbeeld een pil geslikt, dat heet een nootropic. Dus net als je supplementen kan slikken voor je sport of voor je gezondheid, kun je dat ook slikken voor je cognitieve vermogens. Dus ik hoop dat ik gewoon wat sneller kan nadenken en meer focus heb en beter uit mijn woorden kan komen. En er weer een andere vorm van biohacking bijvoorbeeld is waarbij je elektronica in het lichaam aanbrengt. En ik heb bijvoorbeeld ook een chip laten implanteren in mijn hand als voorbeeld.
Is dat niet te zien waarschijnlijk?
Nee, het is niet te zien. Het is het grootte van een rijstkorrel. Misschien kun je het wel een beetje
voelen.
Een
heel klein knobbeltje onder je, bij je duim, hè, zo.
Ja, ja.
En waar is dat voor? Is dat om een deur te kunnen openen? Of?
Ja, ik kan er inderdaad informatie. Ja, ik kan er inderdaad informatie op zetten.
In plaats van een pasje, zeg maar.
In plaats van een pasje, ja. En er zijn ook voorbeelden van mensen in Nederland die bijvoorbeeld hun OV-chipkaart hebben laten implanteren in hun lichaam. Dus dan vergeet je die nooit. Dus dat is echt zo handig.
Maar nou vind ik die chip in je hand, dat zie ik wel voor me. Want dan kan ik mijn pasjes weglaten. Dat is praktisch. En bij die pil denk ik, ja, daar raak ik ook een beetje van mijn pad af dat ik mezelf niet helemaal meer in de hand heb. Of ben ik nou heel erg ouderwets?
Ja, je bent wel... Nee, zonder gekheid. Nee, eigenlijk ook wel een kern van biohacking is het zelf experimenteren. Dus ik zeg altijd tegen mensen die heel erg bang zijn voor deze technologie... van probeer het ook op jezelf uit en kijk wat voor effect dat heeft. En de hersenen, ja, dat klinkt al heel erg spannend. Maar bij mij heeft het in ieder geval wel een positief effect... om die pillen af en toe te slikken.
Ja, maar je kunt het ook niet voortdurend slikken... want dan kom je er ook weer in om, wellicht.
Nee, dus eigenlijk met elke vorm van technologie... heb je als mens nog wel een soort bepaalde mate van terughoudendheid nodig... en ook dat je weet wanneer je het kan inzetten of niet. En datzelfde geldt voor wat die Aaron bijvoorbeeld heeft gedaan.
Maar jullie nemen ook bewust risico's, hè? Want die dingen zijn nog niet
helemaal uitgetest. Hij is nou nu in een tank gaan liggen en heeft daar een pil bij genomen. Dat is misschien meer een experiment. Maar voor jou geldt misschien ook dat slikken van die pil, daar weet je misschien ook niet helemaal de uitwerking van. Vind je dat, is het de kick dat je spanning aangaat met je lichaam? Is dat het?
Nou, dat zit er misschien wel een beetje in. Dus voor mij, ik denk dat het voor iedereen verschillend is, voor elke biohacker. Voor mij is het wel deels de kick, maar ook wel deels de nieuwsgierigheid om te kijken hoe ver ik, hoe ver ik daarin kan gaan om mezelf te verbeteren.
Ja, waar komen we op uit als we zo leven zoals jij doet?
Daar kunnen we nog veel langer over doorpraten. Ja. Maar er zijn visies dat we onze intelligentie significant kunnen verbeteren, tot aan visies dat we bijvoorbeeld veel langer kunnen leven. Dus er is ook al een meneer die heeft gezegd van de eerste mens die 1000 jaar wordt, die is bijvoorbeeld nu al geboren door al die technologieën die we eigenlijk net hebben besproken.
Maar zit er zoveel slimheid in jouw hersens dat jij met jouw hersens constateert, ik heb eigenlijk te eenvoudige hersens, ik wil ze ingewikkelder hebben, beter hebben? Voel je dat zo?
Nee, ik voel het niet zo. Het is meer dat ik denk van, nou, volgens mij functioneren mijn hersenen al redelijk oké. Maar ik ben wel benieuwd of ik door het slikken van bijvoorbeeld zo'n pil nog beter kan functioneren.
Ja, maar ja, dat is heel moeilijk te taxeren. Want dan zou je morgen hier terug moeten komen. En ik ook in datzelfde gesprek met dezelfde vragen moeten doen. Ja. Kijken of je dan een tikje dommer bent dan vandaag.
Ja, en dat is ook wel een nadeel van die. Dus aan de ene kant is het heel erg mooi dat je die mensen hebt die op zichzelf experimenteren. Maar aan de andere kant is er natuurlijk ook het voordeel van wetenschappelijk onderzoek, dat je het placebo-effect, wat bij mij ook gewoon kan optreden, dat je dat inderdaad tegengaat. Dus dat is een terecht kritiekpunt.
Ja. En die Trawick, die heeft dus in Amerika dit veelal gedaan. Is hij nu, omdat hij nu zo overleden is, wordt hij als een soort held gekoesterd door jullie nu?
Hij was sowieso al wel controversieel in het veld, maar dit geeft hem natuurlijk wel een bepaalde status, maar ook wel een bepaalde waarschuwing natuurlijk. Van je kan daar ook te ver in gaan.
Ja. Wanneer is jouw pilletje uitgewerkt?
Als het goed is, over een uurtje ongeveer.
Oké. Nou, zo lang ga ik je niet meer spreken. Sterker nog, dit was het. Dankjewel, Peter Joosten.
Dankjewel.
I bought a flat. Diminished responsibility. You're denying person to see, to be suspended in a 7 major catastrophe. It's a minor point, but gee, augmented by the sharpness of your see what I'm going through. Hey, to be with you in a flat by the
hadden we Kill uit 73. We raken inmiddels in 1977 met 10cc. I bought a flat guitar tweeter. Weet jij het, Joel?
Geen idee.
Nou goed, dat krijg je straks al te horen na de uitzending. Grote kop in de Volkskrant, vanochtend in ieder geval. Vanille is duurder dan zilver. Ja, al jaren is vanille naast saffraan de duurste specerij. En waarom? En hoe zit het dan met die saffraan en met de vanille? Dat vraag ik aan culinair journalist Joël Broekhout. Welkom, Joël. Ja, die vanille. Ik ken alleen vanille ijs. Is dat trouwens met ingang van vandaag niet meer te betalen?
Nou ja, dat moeten we zien. Kijk, heel veel vanille-ijs wordt natuurlijk gemaakt met nep-vanille. Met vanilline, synthetische vanille. Dus ook niet vreten, moet je niet doen. Maar als je echte vanille voor je ijs gebruikt, dan wordt het opeens een stuk duurder per bolletje. En is maar te zien of de ijssalon dat met alle andere smaken op kan vangen.
Ja,
Ja, want meestal als je iets met banaan bestelt, dan proef je soms over stukjes banaan. Maar vanille is natuurlijk wat. Want wat is vanille eigenlijk?
Vanille is het is een peultje van een orchidee. Ja. En dat peultje wordt onrijp geplukt. Dat wordt vervolgens gestoomd. En dan wordt het gefermenteerd, dan wordt het gedroogd. En wat je eruit haalt, dus dat noemen ze het merg. Dat zijn eigenlijk piepkleine zaadjes. Dat zijn die kleine zwarte spikkeltjes. Als je echt goed vanilleijs hebt, dan zie je piepkleine zwarte spikkeltjes zitten.
Ja.
En dat is wat de echte vanille smaak geeft. Als je thuis moet koken, dan zeggen ze ook altijd, snij hem overlangs door midden. En dan schraap je die zaadjes. Het is een beetje kleverig, is het. Schraap je eruit. Een
soort merg, hè?
Nou ja, dat is zo wordt genoemd, vanillemerg. Ja.
Hey, en waarom is het nu opeens zo duur geworden? Hoe komt dat?
Nou, dat is vanwege een eerdere, wat mindere oogst in 2016... en nog een, wat was het, een cycloon, heet dat geloof ik... in 2017 eroverheen op Madagaskar... waar het grootste gedeelte van de vanille vandaan komt. Dus gewoon klote oogst.
Ja. Maar Madagaskar, dat staat bij ons niet een al te groot land. Is het
een flink eiland, hoor.
Ja, maar god, als je de hele wereld neemt, zou je zeggen, waarom wordt het niet op andere plekken ook?
Nou, het punt is, vanille is altijd heel duur geweest. En het is zo duur omdat het verschrikkelijk arbeidsintensief is om dat te oogsten. Het is oorspronkelijk een plant die uit Midden-Amerika komt, Mexico. Een orchidee die een bepaalde vorm heeft en dus alleen maar bevrucht wordt door een bepaald soort bijtje of een kolibrie. En die hebben een vorm waarbij ze, als ze in dat bloemetje gaan, precies met dat stuifmeel op die stamper terechtkomen. En dan moet je alsnog geluk hebben dat het lukt. En zo'n plant gaat pas na 3 jaar bloemen produceren die überhaupt kunnen voortplanten. Dus toen de Spanjaarden hebben dat oorspronkelijk als eerste mee naar Europa genomen. Die Fransen die hebben dat op een gegeven moment, die hebben Réunion en Mauritius en Madagaskar helemaal volgeplemd met die orchidee. Alleen dat lukte dus niet. Want die dingen werden niet bevrucht. Totdat er op een gegeven moment een voormalige slaaf in de 19e eeuw met een stokje in die bloem is gaan poeren. En toen heeft hij dus handmatig dat bloemetje bevrucht. Ja. En tot op de dag van vandaag wordt overal buiten Mexico vanille handmatig bevrucht.
En als het om de bloei gaat van een bloem, dat is natuurlijk ook maar kort bloei.
Nog geen dag.
Dus dat moet,
dus je
in
moet
een dag,
precies op de dag dat die bloem open gaat, moet je dat hele veld door. En ze bloeien ook waarschijnlijk allemaal niet helemaal tegelijk. Dus dat kost gewoon verschrikkelijk arbeidsintensief.
Ja, maar nou spreek ik net met een jongen die zegt, god, dat lichaam kunt wel een beetje oprekken. Hè? Ik weet niet of je het hoorde net. Zou dat ook voor de bevruchting van een plant, zou je niet kunnen zeggen, god, kunnen van die dag niet een week maken? Kunnen die plant niet een beetje veranderen?
Ja, ik heb geen idee. Ik bedoel, als dat zou kunnen, dan zouden ze het wel doen, toch?
Ja, maar zijn er ook al plannen om in Nederland...
Heb ik ook gelezen, inderdaad.
Met vanille te gaan werken?
Ja, nou ja, kijk, je zou zeggen, als je toch met de hand dat ding moet bevruchten, dan is er ook geen reden waarom je dat niet hier in een kast zou kunnen doen. Dus
ja,
ik ben heel benieuwd. Ja, het is volgens mij nog niet zo heel lang bezig en het heeft nog niet echt vat gekregen. Maar er wordt inderdaad aan gewerkt hier in Nederland in de kassen.
Hij kan alles in een kast tegenwoordig, merk ik. We kunnen zoveel producten inmiddels krijgen die in Nederland via kassen komen. Dus dan zou dit ook moeten lukken.
Ik hoop het. Zou fijn zijn.
Wat kost eigenlijk, het is een beetje over drugs praten, maar wat kost een kilootje vanille op dit moment?
Op dit moment schijnt het, in 2010 was het nog €20 voor een kilo. Dat is pittig. Maar nu schijnt het €500 voor een kilo te zijn. Er is gewoon heel weinig vanille op dit moment.
Ja,
maar je moet wel begrijpen dat zeg maar, als je een 3,5 kilo verse vanillepeulen, levert uiteindelijk maar een kilo op.
Ja.
En er hangt er één zo'n peul aan zo'n bloem. En ze doen het ook niet allemaal.
Het is heel bewerkelijk, kortom. Het is, dus het mag ook wel duur zijn.
Ja.
Maar het is niet zo dat de mensen die denken van, goh, morgen is het nog een hele mooie warme dag, 27 graden, ik wil absoluut vanille proeven in het ijs, dat die denken, ik moet er nu €25 voor een bolletje betalen.
Nee, op zich volgens mij nog niet. Ik sprak heel toevallig mijn broertje, die woont in Londen. En hij zei dat ik heb vorige week nog een bolletje safraan vanille ijs geproefd. En het was niet duurder dan een half jaar geleden.
Want we gaan nog even overtoepen als het om specerijen. Safraan is dan nog duurder.
Ja, het is grappig dat je net over drugs begint. Want safraan, dat is, vind ik altijd heel grappig. Het heeft zo ongelooflijk veel gemeen met drugs. Het is ongelooflijk duur. Je hebt een weegschaaltje nodig dat op de 10e gram nauwkeurig meet moet af te wegen. Het komt in zo'n wit opgevouwen envelopje heel vaak. En dan zeggen ze altijd van, het is beter om het te verpulveren, want anders dan krijg je misschien een overdosis.
Ja.
En ik heb ook zelfs een keer een recept gelezen waarin ze zeiden om de smaak,
optimaal eruit te halen, kun je het beste op een dubbelgevouwen aluminiumfolietje leggen en heel veel met een vlammetje eronder gaan.
Dat is gewoon bezig snuiven, precies. Is het, ja. Ben jij wel eens high geraakt van saffraan?
Nee.
Ook veel niet te duur iets anders? Voor. Dat veel je sloom werd? Te duur?
Nee, weet ik veel. I don't know. Maar goed, met saffraan is precies hetzelfde
verhaal.
Ik ken
mensen die zeggen, zit er saffraan in? Kan ik niet, want het stijgt naar mijn kop, zeggen ze dan. Kan dat?
Ik heb altijd gehoord dat je een hele bol nootmuskaat moet eten om te gaan trippen.
Het is wel een hele rare uitzicht. Je hebt al niks gebruikt, hè? Want de vorige had al een pilletje.
Nee, ik vroeg net aan gasten of je er over had. Maar nee, maar het saffraan is ook zo duur, omdat het precies is, die bloem bloeit ook één keer. Die moeten precies, die drie stampers moeten eruit. Dat kun je alleen met de hand oogsten. En dan voor een zuivere saffraan gebruik je alleen maar de bovenkant van het stampertje. En dan praat je dus ook weer over dat je ongeveer 70.000 van die stampertjes nodig hebt.
Ja.
Om een pond saffraan over te houden.
Joël, zou jij het op kunnen brengen omdat je zoveel van specerijen houdt? Hè? Je hebt een televisie over gemaakt. Die zegt, oké, ik word later een soort monnikachtig figuur die rustig wacht op die plant. Komt één keer per jaar, komt die bloem open. En dan ga jij zorgen voor de bevruchting. Zou je het op kunnen brengen?
Nee. Nou ja, als ik de rest van het jaar uit eten mag.
Oké, Joël. Dankjewel voor je komst eens praten over het feit dat vanille dus net zo duur is geworden als zilver. Of duurder zelfs. Dankjewel. Yes. Grieks werk. Aristo heet de band. Dr. John is Coming to Town. Een instrumentaal nummertje. Ja, bijzonder bezoek in het Rembrandthuis in Amsterdam. Want vanaf morgen zijn er twee schilderijen van Rembrandt terug in Nederland. In Bruikleen, wel te verstaan. En ze komen uit Amerika. Twee schilderijen met een verhaal. Kunsthistoricus Gary Schwartz mocht voor ons vandaag al een kijkje nemen in Amsterdam, dus in het Rembrandthuis. En hij is hier. Dag meneer Schwartz.
Dag.
Ja, u heeft vanmiddag twee schilderijen gezien die u nog nooit gezien had.
Nee, ik heb ze nooit gezien.
Kunt u iets dichter bij de microfoon komen?
Het was echt een thrill voor me, moet ik zeggen.
Oh ja?
Ja, en vooral het portret van Petronella Buijs, die vrouw, is een meesterwerk. En
ja?
Het is een geweldige toestand. Je gaat erop zitten en je kunt niet zo fijn kijken als Rembrandt geschilderd heeft. Elke overgang is met overleg en met finesse aangebracht. Hij schildert een halsband met kralen en als je kijkt, de weerspiegeling van het licht op elke kraal is net anders. Nou, ook de achtergrond is toets voor toets met een gedachte en met smaak opgebracht.
Ja, nou is dit door een Amerikaans echtpaar die hebben daar de hand op weten te leggen en die schenken het nu even in Bruikleen.
Mm-hmm.
Maar wat die hebben een bijzondere tik, zal ik maar zeggen, met Rembrandt. Hè? Hoe komt dat?
Ja.
Hoe heette ze eigenlijk?
Tom Kaplan,
ja.
En Daphne Recanati Kaplan. Kaplan is niet bang voor grote woorden. Hij vindt dat Rembrandt het vermogen heeft om de mensheid menselijker te maken. En hij wil dat uitdragen. Ik heb hem horen spreken op de opening van de tentoonstelling van zijn verzameling in het Louvre vorig jaar.
Ja.
En hij riep op, echt, hij zegt, hier staat een Amerikaanse Jood met Franse katholieken, met een verzameling die straks naar de Golfstaten gaat en naar China. We brengen de hele mensheid samen onder de vlag van Rembrandt. Dus nou, misschien is dat in Amsterdam iets minder bijzonder, want het schilderij komt uit Amsterdam.
Ja.
Maar hij meent het. En het is niet het enige wat hij bij wijze van liefdadigheid en verzamelen doet. Hij is ook heel groot in natuurbescherming, in dierbescherming.
Ja.
Dus,
als het hier om gaat, noemt hij het ook de Leiden hè? De, zoals wij zeggen, de Leiden, Collection. Mm-hmm. En waarom Leiden? Vanwege de...
Hij begon met het verzamelen van kunstenaars uit Leiden. Okay. En Rembrandt was een groot voorbeeld. Hij komt er vandaan. En heeft zijn vroegste werk daar gemaakt. Mm-hmm. Maar Jan Nievens, Gerard Douw, Frans van Mieris, dat zijn grootheden die nooit de roem van Rembrandt hebben gewonnen. Ja. Maar die hij verzamelt met echt met smaak en kennis.
Ja. Zijn dit nou verzamelaars waarvan je zou kunnen zeggen, nou, die zijn handig. Die kopen hier en die verkopen daar. En die maken daar een fortuin mee?
Dat heeft hij niet nodig. Ik heb hem opgezocht.
Hij heeft al fortuin, wou je zeggen.
Hij heeft fortuin. Hij heeft het in de metaal. Niet in de pillen of de safraan, maar in metalen, delfstoffen. In goud heeft hij geïnvesteerd. Maar ik heb hem opgezocht. Hij staat niet op de Forbes-lijst van 2208 miljardairs. John de Mol staat een gedeelde 1157ste plaats. Maar ik moet nog horen dat John de Mol één Rembrandt heeft. En Tom Kaplan heeft zeker 10.
Ja, het zou kunnen zijn dat hij iets heeft hangen, maar het niet meldt. Hè? Voor de safety reasons.
Nou, en dat is het mooie van Tom Kaplan. Hij houdt niets achter. Hij gooit alles op internet. Hij noemt zijn verzameling een lending library. Hij wil graag die schilderijen onder de mensen brengen. Zo breed mogelijk.
Ja. Dan gaat het om twee schilderijen. Hè? We hebben net al iets verteld over de portret van Petronella Buijs. Het andere werk is een man met zwaard. Hè?
Ja.
Wat is daarop te zien? Ja, een man met een zwaard.
Ja,
vanzelf,
het is een heel opvallend zwaard. Een heel aandachttrekkend wapen. Maar wat interessant is van dat schilderij is dat het etiket Rembrandt en Atelier heeft. Want er wordt heel vaak een onterecht uitgegaan dat alles wat uit Rembrandts atelier komt alleen van hem was. En er was ook werk van studenten, maar dat was een minderwaardig werk. Mm-hmm. Maar nu worden steeds meer toegegeven en ingezien dat Rembrandts medewerkers ook samen met hem een schilderij kon maken. En dat zie je duidelijk aan dit stuk.
Ja.
Het heeft niet de topkwaliteit, maar zeker de aard van een Rembrandt.
Nou, u bent eerlijk. Ik heb op de site gekeken van het Rembrandt Huis. Daar zijn ze er ook open over. Zeggen, dit is gemaakt door Rembrandt. Het gezicht van de man met zwaard is nog echt wel puur Rembrandt. Maar daaromheen is het bewerkt door de mensen die in zijn atelier werkten. Daarnaast het portret van Petronella Buijs. Daar staat bijna ordinair bij dat het een haastklus was. Dat het heel snel gemaakt is.
Ja, nou dat zie
zit
ik niet.
Zit u niet een tweedehands handeltje te verkopen aan mij nu?
Niet wat mij betreft. Ik vind het subliem. En ook die zwarte partijen die heel vaak versleten zijn en waar je geen opbouw in ziet. Hier zie je ook wel. Je moet soms wel met je smartphone kijken om het licht uit te krijgen.
Want hoe bedoelt u met de smartphone?
Ja, dat is een eigen ontdekking van mij. Als je je smartphone richt op een donker partij van een print of een schilderij, zie je op het scherm veel meer dan je met het blote oog kan zien.
En dan zet je hem op de camera stand? Of op de
camera stand.
En zonder daar licht bij te maken, geen flash of niks?
Nee.
Dat richt je op het schilderij, op een donker deel, dan haal je er meer uit.
Ja.
Wat zag u dan bijvoorbeeld bij dat zwaard? Want dat heeft u gedaan vandaag.
Nee, het zwaard heb ik het niet. Dat was niet nodig. Maar bij het zwarte kleed van Petronella Buijs.
Ja.
Daar zie je de structuur van van haar jurk.
Maar legt u uit wat u dan precies zag op uw telefoon?
Nou, je ziet structuur. Wat je niet ziet met je blote oog. Het ziet er vlak en dicht uit. En nu gaat het open voor je als je daarheen kijkt.
Maar je ziet de streek ook. Je ziet Ja. De penseel, ja. Ziet alles.
Mm-hmm.
Ja. En wat doet u? Maakt u er dan ook stiekem een fotootje van voor thuis?
Ja, ik doe het stiekem. Ik weet niet of het voor het publiek toegestaan is om foto's te maken, maar niets wat is mee in de weg gelegd in elk geval. Als geprivilegieerde bezoeker namens het Oog op
Morgen. Ja, daar moet je een klein beetje misbruik van maken, vindt u?
Ja, dat doe ik altijd.
Ja, vind ik wel mooi dat u zo schaamteloos bent. Ja. En uw liefde voor Rembrandt is ook grenzeloos. Maar u bent oorspronkelijk Amerikaan.
Mm-hmm.
Waarom bent u hier gekomen? Vanwege Rembrandt?
Nee, vanwege Nederland en vanwege de liefde. De liefde voor het land, de liefde voor een vrouw.
Ah, kunt u die vrouw ook enigszins omschrijven?
Mijn vrouw Loekie, waarvan we vorige maand 50 jaar getrouwd waren, is mijn partner in alles. En ook in de kunstgeschiedenis, ook in de taal. Alles wat ik nu aan gaaf Nederlands voortbreng, dat is dankzij Loekie's.
En gebruikt u daar ook die techniek van uw telefoon voor om heel dicht bij haar te komen?
Nee. Dank je wel.
Overigens, die Kaplans, zijn die overgekomen naar Nederland bij de opening?
Niet hiervoor, nee. Het is een kleine tentoonstelling. Het zijn twee schilderijen.
Ja. Nou ja, dat is wel imposant, toch? Hebben zij nog plannen om nog meer Nederlands werk te kopen eigenlijk?
Ja, ze hebben nu zo'n 250 schilderijen. Dat is bijna allemaal Nederlands 17e eeuws.
Ja, maar willen ze nog steeds meer kopen? Omdat ook weer...
Ja, ze kopen één schilderij per week, hebben ze gezegd. En je kunt het bijna allemaal. Natuurlijk kunnen ze dat niet week voor week aan toevoegen aan de website. Maar kijk maar, gewoon Google de Leiden Collection. En kreeg je een fantastisch professioneel website met beelden van hoge resolutie van hun schilderijen.
Dus hun site is echt goed up-to-date en echt technisch perfect. Echt mooi.
Ja, ze hebben ook conservatoren in dienst. Ze hebben technische mensen in dienst. Ze doen het met overgave, toewijding en ook in investering. En niet om rijk van te worden.
Want als je rijk wil worden, dan koop je geen Rembrandt meer tegenwoordig, toch? Dan ga je naar iets anders toe. Kan je beter
wat
een Warhol kopen?
Wat ze betaald hebben, is bijna niet te geloven. Zo laag een bedrag.
Dat is?
Petronella Buijs is op een openbare veiling gekocht. Het bedrag is bekend, ook de man. Ongeveer 3 miljoen pond. Nou, Kaplan zegt ook, toen ik besefte dat ik voor de prijs van één Warhol van 50 miljoen 10 Rembrandts kon kopen, hoefde ik geen twee keer na te denken van waar ik mee ging richten als verzamelaar.
Geldt dat voor u ook? Als u moet kiezen, los van het geld,
los van
Rembrandt
het geld.
Of Warhol, altijd Rembrandt?
Altijd Rembrandt.
Zullen we hiermee eindigen? Het is een keiharde constatering. Warhol draait zich om in zijn graf.
Nee hoor. Ik keek ook graag naar Warhol. Ik heb zijn portret van koningin Beatrix hangen bij mij op de kast.
Dat ken ik. Ja, mooi werk ook. Mm-hmm. Ja. Goed, ik dank u wel voor uw komst. Dus in het Rembrandthuis te zien die twee werken waarover gesproken is. Zojuist met Gary Schwartz. Dank u wel voor uw komst. Morgen zit hier Simone Wijmans. Ik zeg nog even, nooit meer slapen begint straks na het nieuws met Kees Prins, die aanwezig is als acteur en regisseur. Veel plezier ermee en ik wens u nog een goede nacht.
Und ein letztes Glas im Stehen.
Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem. Ja, secondlove.nl.
Een Angular app maken? Maar dan om 1 miljoen scholieren in 2018 hun examen online te kunnen laten doen.
Succes allemaal, u kunt nu beginnen.
De Rijksoverheid zoekt ICT'ers. Kijk op werkenvoornederland.nl.
Sunweb heeft nu de laatste week mid-season sale. Zoals jouw vakantie naar Creta met €250 korting per boeking. Sunweb, creating memories.
Kies de Renault Scenic als je een ruime familieauto zoekt. Of de nog ruimere Grand Scenic als je familie wat groter is. Wil je morgen al met je familie op stap? Kom dan vandaag nog naar de Renault dealer, want ze zijn direct uit voorraad leverbaar. Je rijdt de Scenic zakelijk al vanaf €469 per maand. Bovendien krijg je een accessoirescheck van €1500. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
Nog even snel de voorraad checken hoor.
Oh, op je mobiel? Gebruik je daar Exact voor?
Ja, dat heb ik niet alleen voor mijn boekhouding, maar ook voor order- en voorraadbeheer.
Zo, is dat nieuw?
Nee, is al een tijdje. Ze hebben zelfs een speciale oplossing voor groothandel.
Weten wat Exact Software nog meer kan doen voor uw onderneming? Kijk op exact.nl.
Als ik later dood ben, ga ik kinderen inenten.
Als ik dood ben, ga ik kinderen leren lezen en schrijven.
Ook als ik er niet meer ben, blijf ik me ervoor inzetten dat geen kind ooit meer met honger naar bed hoeft. Ook met een klein bedrag kunt u heel veel kinderen blij maken. Zet UNICEF in uw testament. Kijk op unicef.nl/nalaten.
400.000 MKB'ers vertrouwen op Exact Software. Zo helpen we handelsbedrijven aan betere marges door slimmer voorraadbeheer. Ontdek hoe op exact.nl.
NPO Radio 1.